Deuteronomium hoofdstuk 10. Vers 1, Deuteronomium 10, vers 1. Toen zei de Heere tot Mozes, tot mij, hou uw twee stenen tafelen gelijk de eerste, klim tot mij op de berg en maak u een houten ark. Dan zal ik op de tafelen de woorden schrijven die stonden op de eerste tafelen, welke gij verbrijzeld hebt. En ge zult ze in de ark leggen. En ik maakte een ark van acaciahout en hiel twee stenen tafelen gelijk de eerste. Toen beklom ik de berg met de twee tafelen in mijn hand, en hij schreef op de tafelen met hetzelfde schrift als de eerste maal, de 10 woorden die de Heere op de berg tot u gesproken had, uit het midden van het vuur op de dag van de samenkomst. En de Heere gaf ze mij. Toen keerde ik mij om en daalde de berg af, en ik legde de tafelen in de ark die ik gemaakt had, en ze bleven daar, zoals de Heere mij geboden had. En dan vers 8, toen zonderde de Heere de stam van de Levieten af, om de ark van het verbond des Heeren te dragen, voor de Heere te staan om hem te dienen, en in zijn naam te zegenen tot op deze dag. Daarom heeft Levi geen bezit of erfdeel met zijn broederen, de Heere is zijn erfdeel, zoals de Heere uw God tot hem gezegd heeft. En dan het Nieuwe Testament, Hebreeën 10, heel bekend stukje. Hebreeën 10, bij vers 19 wil ik graag beginnen. Daarbij dan, broeders, volle vrijmoedigheid bezitten om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus langs de nieuwe en levende weg die Hij ons ingewijd heeft, door het voorhangsel, dat is zijn vlees. En wij een grote priester over het huis Gods hebben, laten wij toetreden met een waarachtig hart in volle verzekerdheid des geloofs, met een hart dat door besprenging gezuiverd is van besef van kwaad, en met een lichaam dat gewassen is met zuiver water, laten we de belijdenis van hetgeen wij hopen onwankelbaar vasthouden, want hij die beloofd heeft, is getrouw, en laten we op elkaar acht geven om elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Wij moeten onze eigen bijeenkomst niet verzuimen, zoals sommigen dat gewoon zijn, maar elkaar aansporen, en dat des te meer naarmate gij de dag ziet naderen. Tot zover de schriftlezing. Ik wil daar graag samen met jullie over nadenken vanavond. En wij voelen aan dat we eigenlijk een stuk terrein betreden, wat je best zou kunnen duiden met het woord heilige grond. Je komt in het heilige der heiligen. En we weten uit de taal van de schrift, uit de schrift zelf dus, dat alleen de hoge priester één keer per jaar toegang had tot het heilige der heiligen. En dan alleen maar met het bloed van een offerdier. Als twee zonen van Aaron denken dat het allemaal wel wat meevalt, en op eigen initiatief toch naar binnen gaan, dan gaat het niet goed. Ze sterven. Toch mag ik ook zeggen dat niet alleen Aaron daar kwam in het heilige der heiligen, maar dat Mozes daar waarschijnlijk elke dag geweest is. Dat blijkt uit heel, heel veel teksten. Bijvoorbeeld een tekst, het nummer hier, waar het gaat om die 12 stukken hout, die 12 staven, voor elke stam een staf, en op de staven dan de naam van de stammen, en dan legt Mozes ze voor het aangezicht, voor de troon des Heren neer, en dan staat er een zinnetje, waar ik met u pleeg samen te komen. Een ander stukje tekst, en daar kom ik op terug vanavond, is van mond tot mond spreek ik met Mozes, duidelijk, niet in raadselen, maar hij aanschouwt de gestalte des Heren. Als het om ingaan gaat in het complex zelf, in het heilige, dus niet heilige der heilige, maar in het heilige, dan had Mozes niet eens mogen naderen, want hij hoorde niet bij de priesters. Aaron en zijn zonen wel, maar Mozes niet. Alleen al het feit dat Mozes kennelijk dichterbij kwam, in het heiligdom kwam, maar ook in het heilige der heiligen kwam, geeft aan hoe bijzonder zijn plek is geweest toen. Als Mozes in de nabijheid van de Here is geweest, dan straalt zijn gezicht, hij doet een doek voor zijn gelaat, want eigenlijk is dit zo bijzonder dat het niet alleen opvalt, maar ja, dat het ook een charisma heeft, een uitstraling heeft van je welste. We hebben het over het heilige der heiligen van de tabernakel. Voorhof, heilige, heilige der heiligen. We zijn zo stap voor stap een beetje dichterbij gekomen, iedere keer een beetje verder. En nu zijn we dan bij het heilige der heiligen. Er stond maar één voorwerp in het heilige der heiligen. En dat was de ark van het verbond. Ik heb bewust met jullie dat stukje nog een keer gelezen uit Deuteronomium 10. Om aan te geven waarover we eigenlijk spreken met elkaar. Een houten kist, ark, bekleed met goud van binnen en van buiten. Een deksel van puur goud erop, verzoendeksel. En vast aan zo'n deksel de cherubs, de twee cherubs, die met hun vleugels dat deksel eigenlijk overschaduwen. Die ark is gemaakt voordat Mozes het tweede stel stenen tafelen kreeg. Moeilijk woord, stenen tafelen. Nou, het waren gewoon brokken steen. En op die brokken steen had de Heere God zijn 10 geboden, zijn 10 woorden geschreven. Aan Mozes gegeven. En Mozes kwam met die 10 woorden, met die 2 stenen, die 2 blokken steen, bij de Heere vandaan. Kwam bij de Israëlieten, die hadden in die tussentijd het gouden kalf gemaakt. En Mozes heeft toen die 2 stenen tafelen stuk gegooid. Nooit heeft hij daarover van de Heere enig verwijt gehoord. Van God gegeven, Gods eigen schrift. God had die stenen tafelen zelf bij elkaar gezocht. Sorry hoor dat ik het even heel menselijk zeg. En Mozes heeft ze stuk gegooid. Waarom? Hij wist wie de Heere God was. Hij had kennis gemaakt met de heiligheid van God. En met wat God te zeggen had en God te eisen had. Hij was zo doordrongen van die heiligheid van de Heere God. Dat hij het niet waagde om met dansende volk te confronteren met de heilige eisen van God. Hij heeft gedacht of dat volk gaat stuk of die stenen tafelen gaan stuk. Hij heeft voor die laatste optie gekozen. En ik denk dat de Heere zei, ik snap het Mozes. Toen heeft Mozes inderdaad gezegd wie de Heere is. Hij is in de ingang van de camping gaan staan, de legerplaats gaan staan. En hij heeft uiteindelijk gevraagd wie is voor de Heere. En toen kwam alleen de stam van Levi. 11 stammen bleven gewoon waar ze zaten, deden niks, verroerden zich niet. 1 stam werd vanaf dat moment een heel bijzonder volk. Ze kozen voor de Heere. De Heere heeft ook nog gezegd, Mozes, ik ga dat hele volk in 1 keer wegdoen. En ik wil uit jou zelf een nieuwe situatie creëren. Mozes heeft Gods aangezicht gezocht en gezegd, o Heere God, wees toch genadig. En toen Mozes hoorde uit de mond van de Heere dat hij genadig zou zijn, dat de Heere God toch genadig zou zijn, heeft Mozes gezegd, doe mij toch uw heerlijkheid zien. Ik heb dat misschien vaker geventileerd. Ik vond dat een van de schokkendste dingen vroeger. Hoe kan Mozes nu vragen om Gods genade, en als God zegt, ik zal genadig zijn, dat hij dan niet dankjewel zegt. Dat hadden wij verwacht. Hij zegt, doe mij toch uw heerlijkheid zien. Feitelijk zegt hij, ik snap er nu helemaal niets meer van. Hoe kunt u heilig zijn? Hoe kunt u zo rein van ogen zijn? Hoe kunt u die ene zonde niet door de vingers kunt zien? Hoe kunt u die zoveel heiligheid etaleert, genadig zijn? Hoe kunt u dan pardoneren? Hoe kunt u vergeven? Hoe kunt u genadig zijn? Dat is op zich onverenigbaar. Dat is niet bij elkaar te brengen. 2 elementen die nooit bij elkaar passen. Heiligheid en genade. Als heilige God moet hij ieder mens die zondigt van zijn aangezicht wegdoen. En als genadige God doet hij zijn best om ieder mens aan zijn hart te krijgen. Dus toen Mozes hoorde dat Is dit? We denken dat het een enorme kathedraal is met een gigantische nagalm. Dus wij bevinden ons nu in de Anna Church in Jeruzalem. Dat is een enorme plek. Maar Mozes zegt dus eigenlijk, Heere God, ik begrijp het niet. En hij vraagt eigenlijk op dat moment van, doe mij toch uw heerlijkheid zien. Er moet bij u iets zijn wat ik niet vatten kan, wat ik niet begrijpen kan, wat ik ook niet meekrijg. Dat zegt Mozes, doe mij toch uw heerlijkheid. In plaats van dankjewel zeggen voor de genade, zegt hij, doe mij toch uw heerlijkheid zien. En de Heere God heeft Mozes toen in een rotsholte geplaatst, met zijn hand bedekt. En de Heere God is voorbij gegaan en Mozes heeft naar de achterkant gekeken, van achteren. En ik vul in, hoofdschuddend gestaan, en nu snap ik het nooit niet. Zoiets. Jaren later, ik wil even dat lijntje doortrekken, jaren later heeft Elia in dezelfde rotsholte gestaan. Dat is mijn vertaling. Ik kan niet exact bewijzen dat het dezelfde rotsholte was, maar ik kan wel bewijzen dat hij bij datzelfde gebergte, het berg Sinaï, of het gebergte Horeb, terechtkwam. En dat hij daar in een rotsholte stond. En aangezien God een God van orde is, vul ik in, het zal dezelfde spleet, het zal dezelfde rotspleet zijn geweest. En ook hij maakt kennis met twee elementen. Kracht, explosie van kracht, vuur, donder, bliksem, aardbeving, hele sterke dingen, bijna niet te vatten. En het zuizen van een zachte koelte. Nou, dat zijn ook dingen die niet bij elkaar horen. En ook hij staat daar met omwonden gelaten en ik denk, wie bent u toch? Doe mij toch uw heerlijkheid zien. Die beide mannen, Mozes en Elia, zijn bij de Heer Jezus op de berg der verheerlijking. En spreken met hem, met de Heer Jezus, over de uitgang die hij zou volbrengen te Jeruzalem. Ik voor mij geloof absoluut dat Mozes en Elia de enigen waren uit het Oude Testament die hebben geweten, er moet ergens een punt zijn waar heiligheid en genade samenkomen. Waar die heerlijkheid, die glorie van God zichtbaar wordt. En jij en ik weten nu, dat is gebeurd toen die uitgang te Jeruzalem plaatsvond. Wat bedoel ik daarmee? Toen de Heer Jezus aan het kruis van Golgotha stierf, toen is daar de heiligheid van God zichtbaar geworden. Op hem werd al het verkeerde, al het vreselijke gelegd. En is de genade van God gaan stromen op een gigantische manier. Dat zijn die twee dingen die bij elkaar komen. Mozes, hij hoort van de Heere, je mag twee nieuwe stenen tafelen pakken, twee stukken steen pakken. Het eerste stel heeft de Heere God zelf gezocht, gemaakt, gegeven. Het tweede stel zijn door Mozes uitgehakt. En Mozes mag met die twee stenen tafelen naar boven gaan en hij mag ze laten beschrijven. Maar voor hij dit doet, gaat hij een kist maken. En dat is nu de bijzondere samenhang van dingen. Dat is precies de kist die in het heilige der heiligen zou staan, de ark van het verbond. Die kist. Het woord ark betekent gewoon kist. Het is ook hetzelfde als het biezenmandje van Mozes, waarin Mozes gelegd werd. Hetzelfde woord. Ook kist. Natuurlijk ook de ark van Noach, ook kist van Noach. Het gaat niet om de maat, maar het gaat om de uitdrukking. Het is inderdaad bij het biezenmandje helemaal bestreken met pek. Hetzelfde woord als bedekking, verzoening. Hoe krijg je zo'n biezenmandje waterdicht? Het is zo lek als een mandje. Nou, dat was het. Maar met pek, bedekking, verzoening. Ja, mooi. Hoe krijg je zo'n kist van goverhout gemaakt, waarschijnlijk cipressenhout, waterdicht? Lees maar. Hetzelfde, pek, bedekking, van binnen en van buiten. Hoe krijg je zoiets waterdicht? Hoe kun je zoiets vrijwaren voor de ondergang? Alleen langs die weg. Dat is heel mooi. Dat zijn allemaal hele, hele mooie, maar ook wel eenvoudige beelden. Nou, die kist van het verbond, de ark van het verbond, is niet met pek, maar met goud bedekt. aan de buitenkant en aan de binnenkant. En er is een speciale deksel voor gemaakt, het verzoendeksel, en dat is merkwaardig genoeg hetzelfde woord als genadetroon. Hetzelfde woord, precies hetzelfde woord. Mozes heeft, voor hij die twee nieuwe stenen tafelen meenam, die kist in gereedheid gebracht, en hij is naar de Heere gegaan en de Heere schreef dezelfde woorden, het was hetzelfde schrift, en hij heeft die twee stenen tafelen in die kist gelegd, het deksel erop, het verzoendeksel erop, en daar, op dat deksel, bracht de hoge priester, de grote verzoendag, het bloed. De geruïnen kijken naar beneden, dat hele plaatje moet je gewoon naar je toe halen, en daarvan moet je gewoon zeggen, Heer Jezus, wie zou nu degene kunnen zijn geweest die tegen God zei, hier ben ik. Ik zie in de tweede gang van Mozes naar de Heere met blanco stenen tafelen onder zijn arm, de Heere Jezus gaan naar de Heere. En zeg, beschrijf mij maar, leg het maar op mij, schrijf het maar op mij, schrijf het maar op mijn rekening. Laat ik maar die kerfstok zijn waarin alles gekerfd is. Leg het maar op mij. Ik ga het doen. Het zijn dezelfde woorden. Het is niet, laat ik zeggen, de helft op hem gelegd. Of een kwart. Of 80%. Alles. Het waren dezelfde woorden. Het was hetzelfde schrift. En alles is op hem gelegd. En hij is het. Die zich zo liet oordelen. Die zich zo door de heiligheid van God liet straffen. Hij droeg jouw schuld, mijn schuld. Hij droeg onze zonden. Hij werd tot zonde gemaakt. Hij is het absolute schuldoffer. Het prachtige, volmaakte zondoffer. Hij is het vredeoffer. Hij is het helemaal, de Heer Jezus. En dat is nu precies wat in die ark ligt. Met een deksel erop. Verzoendeksel. Genadetroon. Daar kun je nu terecht. En dat verzoendeksel en die ark werd voorzien van bedekking. En levieten hadden de taak, omdat ze voor de Heere waren, om die ark van het verbond des Heeren te dragen en zijn naam te zegenen en dit door de wereld te tillen. Ik was in Israël en ik stond in Bethlehem in een soort souvenirshop. Dat is al jaren terug, want de laatste jaren mag je daar niet meer komen vanwege allerlei gedoe. En daar was een prachtige uitbeelding van een kunstenaar, een Joodse kunstenaar, die had de ark van het verbond helemaal gemaakt en priesters daar neergezet met een paar ramshorens. En dat was een uitgevoerd, nogal in kostbaar materiaal. En ik zei tegen iemand die bij me stond, als je nou echt iets moois wilt, dan moet je dat kopen. Het was heel duur. $2500 kostte dat toen in die tijd. Dat was een fix bedrag voor zo'n souvenir, zal ik maar zeggen. Maar ik wist dat hij voldoende contanten had. Sorry hoor, ik bedoel dat niet te heersen over de portemonnees van een ander, maar ik kende hem. Ik zeg, Jan, als je echt wat moois wilt, dan moet je dat kopen. En ik meende dat omdat dat echt de kern van het Oude Testament en de kern van het Nieuwe Testament was. Ik zag het helemaal voor me. Hij heeft niks gezegd. S'avonds in het hotel riep hij ons bij zich in zijn hotelkamer en hij had het door een of andere bode op een wonderlijke manier laten bezorgen. En nu staat het in onze woonkamer. Dat zeg ik niet omdat ik dat graag wilde. Ik wil het wel graag. Ik vond het super. Ik vind het nog super. Als u mij vraagt wat het mooiste is van het Oude Testament, dan is het dat plaatje. Priesters die de ark des Heren dragen. Die als het ware hun schouders zetten onder hem. Die hem door deze woestijn dragen. En die hem verhogen. En als u ook nog nagaat hoe dat allemaal ging. Het transport van deze dingen. Hoe daar een hemelsblauw kleed buiten overheen lag. Het enige voorwerp met een hemelsblauw kleed. De rest was allemaal met daga's verder. Soms was er wel een hemelsblauw kleed in betrokken. Maar alleen de ark was aan de buitenkant voorzien van een hemelsblauw kleed. En daar trokken ze mee. En wat de mensen in die bosjes loerend toen gezien hebben, weet ik niet. Maar één ding weet ik wel, elke Israëliet had aan de zoom van zijn kleed een hemelsblauwe draad. Alsof ze allemaal zeiden, Hey, die kleur hoorde ik. En eigenlijk vind ik dat nog prachtig. Dat is kleur bekennen. Dat is vandaag nog zeggen, bij die kleur, daar hoor ik bij. Dat is mijn kleur. De kleur die over de ark van het verbond lag, het hemelsblauwe. Nu, zo is de ark van het verbond eigenlijk omschreven. En die ark van het verbond is neergezet in het heilige der heiligen. Daar kwam verder niemand. Daar was ook geen raam, er was geen licht. Het was daar donker. De Heer verkoos om met donkerheid te wonen. Hij die licht was. Ik denk ook dat je de glorie van God niet kunt zien met kunstlicht. Als de Bijbel zegt van de glorie van God die een keer uit de hemel neerdaalt. Weet u wel, de stad, de heilige stad. Zon en maan en sterren. Niet nodig. God zelf is het licht en het lam is haar lamp. Alsof de Heer zegt, ik zit niet gekoppeld aan licht. Dat begint al in Genesis 1. De aarde nu was woest en ledig. Duisternis lag op de vloed. En God zei, er zij licht. En er was licht. Is dat het licht? Is dat het licht van zon en maan? Nee, dat moest nog komen. Dat kwam veel later pas. Dus het tonen van licht, het laten zien van licht, of het in het licht plaatsen, dat is iets van de Heere God zelf. En dat is misschien ook wel heel belangrijk. Als wij denken dat we de glorie van God met het kunstlicht van onszelf zouden kunnen ontdekken, hebben we het mis. En de meesten hier kennen de Heer Jezus als hun heiland, als hun verlosser, misschien wel allemaal. En we zullen alleen maar zeggen, Heere, als we u willen zien, dan kan dat alleen maar door het licht dat u zelf geeft. En dat is het licht van de Heilige Geest. Het is duidelijk dat wat God aan het doen is met ons allemaal, om ons te tonen wie die glorie van God etaleert en ja, wie die glorie van God ook uitmaakt. Wie de inhoud is van de glorie van God. Goed, het Heilige der Heiligen werd afgeschermd door een prachtig gordijn met ingeweven cherubijnen. Bovenkant, vorige keer, waren ook de cherubijnen, die kleurrijkheid. De troon zelf, cherubijnen. Of de kruik met manna in de ark gelegen heeft of ernaast stond, zal wel een discussie blijven. Of de staf van Aaron die gebloeid heeft in de kist lag of ernaast lag, zal wel een discussie blijven. Er zijn plussen en minnen. Daar komen we nooit helemaal uit, denk ik. Wel blijkt uit de taal van het boek, bij de tijd van Salomo, als Salomo zijn tempel opent, in de ark bevonden zich alleen de twee stenen. Die tekst hebben we. Waar die staf gebleven is, waar die kruik gebleven is, ik weet het niet. Maar in elk geval, daar staat, in de ark bevond zich alleen de wet, bevonden zich alleen die twee stenen. Dat is in elk geval een tekst. En voor de rest doet het er ook niet toe, denk ik. Het kan interessant zijn voor iemand die bijbelstudie gaat doen, want die wil graag weten hoe het zit. En die gaat plussen, die gaat graven. En dat is ook heel fijn. Het heilige der heiligen is door een voorhangsel onttrokken aan het oog van anderen. Priesters stopten daar, gingen niet verder. Levieten kwamen daar sowieso niet. Niemand kwam daar behalve de priesterfamilie, alleen de hoge priester, zoals ik zei, één keer per jaar. En daar ging de hoge priester met het bloed van een stier, met het bloed van een bok en eerst met reukwerk naar binnen. Eerst schoof hij, sommigen zeggen, onder het voorhangsel door reukwerk. Dat weet ik niet, in ieder geval hij ging daar met reukwerk naar binnen. En daarna kwam het bloed van een stier voor Aaron en voor zijn huis en daarna kwam de eerste bok. De tweede bok, de zondebok, werd met de zonde beladen en weggelaten. Die werd in de woestijn verder weggelaten, losgelaten. Maar hoe dan ook, dat is een plaats waar de Heere woonde. Waar hij zijn troon had. Waar de wolk, de Shechina, rustte. Waar de heerlijkheid van God zichtbaar was. Je kon het zien. En waar dat ook merkbaar was. Want als die wolk optrok, en de levieten keken uit hun tentjes. En ze keken naar de wolk. Dat is het eerste wat ze deden. En ze zeiden tegen elkaar, verhuizen vandaag. Was het maar zo makkelijk, hè? Kon je maar 's morgens je gordijntje open doen, naar de wolk kijken, verhuizen. Ja, u wilt niet verhuizen, maar soms willen we heel precies weten, moet ik nu daar of moet ik nu daar naartoe? Maar toen was het zo. En eigenlijk is dat een prachtige, prachtige situatie. Zou de Heer je vandaag niet duidelijk willen maken wat je doen moet? Als je 's morgens wakker wordt en je zou kunnen zeggen, Heer, wat wilt u vandaag? Mag ik even naar u, naar uw glorie kijken? Als ik me richt tot uw glorie, tot uw wezen, uw diepste zijn, zou hij dan niet duidelijk maken wat we doen moeten? Ik ben er zeker van. Ik weet wel dat we daaraan moeten wennen en dat we daar ook tijd voor moeten nemen. En één ding wil ik je ook zeggen, het is dus niet zo dat anderen dat voor jou gaan doen. Ik heb de laatste tijd zoveel zorg over wat anderen zeggen. Het is een groot werk van de Heere, ook in Nederland. En het is helemaal aan het verwijderen, is een stuk verwijdering, omdat bepaalde profetieën worden uitgesproken. En dat wordt dan gezegd. En die profetieën kun je dus aanhoren en invulling geven. En ja, de Heere heeft dus gezegd dat. En zo ging het, en het is uit elkaar aan het groeien. Totdat er gelukkig een aantal wijze mannen geroepen werden. Mocht dan een van die wijze mannen zijn, zet het maar tussen aanhalingstekens. Maar ik heb dit gezegd, wat mijn oude leermeester mij vroeger zei. Hij was heel rijk. Het is een simpel voorbeeld. Hij had heel veel geld. En er kwam iemand bij hem en die zei, de Heer heeft mij duidelijk gemaakt dat u mij 10.000 gulden kunt lenen. En toen zei hij, daar wacht ik even tot de Heer het mij ook duidelijk maakt. Nee, hij heeft het mezelf verteld. Gewoon om aan te geven, daardoor wees nu voorzichtig. Zou de Heilige Geest jou iets willen duidelijk maken via mij? Dat kan misschien, maar dan zal het jezelf ook duidelijk zijn. Als Paulus van Agabus hoort, de man van wie deze gordel is, die wordt in Jeruzalem gebonden. Hè? Bijvoorbeeld, zo'n profetie hè, van Agabus in de boekhandeling. Hoofdstuk eerder. Wat zegt Paulus tegen de oudsten van Efeze? Dat de Heilige Geest hem van stad tot stad betuigt dat hem banden en verdrukkingen wachten. Als Agabus later, een dag later zegt, zo zal deze man gebonden zijn. Ja, dan denkt Paulus, ja, dat wist ik al. Begrijp je wat ik bedoel? Het gaat niet buiten hem om. Misschien is het een stuk nuchterheid, maar die nuchterheid is op zijn plek. Als de Heere jou wil duidelijk maken door zijn Heilige Geest, door die wolk van glorie, door die wolk van heerlijkheid, welke kant het op moet, dan doet hij dat niet via mij, dan doet hij dat rechtstreeks. Alleen als jij niet horen wilt, dan kan het zijn dat de Heer mij naar je toe stuurt en zegt, je moet die en die eens even aan zijn jas trekken, want ik wil iets met hem, maar hij doet het niet. Nou ja, dat is een beetje te fors al, maar om het iets aan te geven, maar normaal is dat niet? De Heilige Geest kan toch je eigen hart aanspreken? Kan dat toch tegen jezelf zeggen? Goed, wij kijken naar de glorie van God. Is het ons verlangen om in elke stap de glorie van onze Heer te zien? Is het ons verlangen om elke dag opnieuw te zeggen, Heer, hier ben ik? Zo keken de Israëlieten naar de gloriewolk, de Shechina, die rustte op de tabernakel en dat heilige der heiligen vulde met glorie. En Mozes, ik heb hem zo vaak benijd. Ik weet niet of je van studeren houdt, of je van de ontwikkelingen houdt, van nieuwe dingen houdt. Maar gigantische dingen. Ik heb zo vaak getracht uiteen te zetten, dat Mozes een geweldige zegen had, echt. Ik weet niet in welk verband, misschien heb ik het wel in jullie gemeente verteld, dat weet ik ook niet precies. Als Exodus 40 klaar is, het is helemaal afgerond, de tabernakel is klaar, en de wolk de heerlijkheid vult het huis. Het eerste huis wordt helemaal vol met de glorie van God. Wat gebeurt er dan? Dan stopt het boek Exodus. En in jouw optie gebeurt er dan een hele tijd niks, en daarna komt Leviticus. Duitsers hebben ze bedacht, sommige dingen zijn niet zo goed in Duitsland, ik bedoel dat niet. Maar die zeggen dan in echt wel nog eerste boek van Mozes, tweede boek van Mozes, derde boek van Mozes, vierde, vijfde. We hebben nog Genesis, Exodus, ja, heel ander boek, Leviticus natuurlijk, je ziet wel, heel andere taal, heel andere titel. Nee, het verhaal gaat door. Als de Heere God zijn huis vult, zegt hij Leviticus 1 tegen Mozes, Ik wil zo graag dat je wat dichterbij komt. Kom eens bij mij. Ik wil zo graag met je praten. Kom eens in mijn heiligdom. Van mond tot mond wil ik met jou spreken. Duidelijk en niet in raadselen. En waar gaan ze dan over spreken? Over Hamas die naar Poetin gaan of zo, weet je wel. De koning van het noorden die zich aan het ontwikkelen is. Het is wel zo. Maar is dat het onderwerp van toen geweest? Nee. De Heere God zegt, ik wil eens met je praten over het offer. Brandoffer. Spijsoffer. Vredeoffer. Zondoffer. Schuldoffer. Ik wil eens met je praten over het jubeljaar. Ik sla een heel stuk over. Ik wil met je praten over hem. Daarin heb ik Mozes gigantisch benijd. Wat een boffer, heb ik gedacht, dat hij elke morgen bij de Heere mocht komen. Bijbelles kreeg van de Heere God zelf. Duidelijk, hoor je het? Niet in raadselen. Hij aanschouwde de gestalte des Heeren en de Heere sprak van mond tot mond met hem. En hij aanschouwde het prachtige van de Heere. Dat is Mozes geweest. Waar was dat? In het heilige der heiligen. Daar zat hij. Stond hij, knielde hij, stoel was er niet. Of die op zijn knietjes gelegen heeft, ik vermoed het. Hoe dan ook, hij was daar. En als hij daar vandaan kwam, straalde zijn gezicht. Dat plekje gun ik je. En dat plekje is voor jou bedoeld vandaag. Is echt zo. De Heer wil zo graag dat jij dichterbij komt. Dat jij eindelijk zover bent, dat je met Hebreeën 10, vers 19 en verder, ik heb het met je gelezen, dat je ingaat. Laten wij dan naderen. En daar gaat het, en hou dat maar vast, over ons gaan in het heilige der heiligen. Is dat voor mij? Ja, dat is voor jou. Dus niet Mozes alleen, zo'n boffert, nee, jij ook. Uitgenodigd. Je bent uitgenodigd om in het heilige der heiligen te komen. Laten wij toetreden met een waarachtig hart en volle, oh ja, en volle verzekerdheid. Je hoeft niet bang te zijn. Hoge priesters in de latere tijd hadden een touw om hun enkels. Deden ze, want stel je voor dat er iets misging daar in het heilige, je wist maar nooit, was de heiligheid van God, dan konden ze die hoge priester er nog uittrekken aan dat touw. Staat in de Joodse overlevering. Maar jij hoort in volle vrijmoedigheid, hoor je? Je hoeft niet bang te zijn. En bovendien, we hebben een grote priester over het huis. Laten we naderen. Hollanders zijn altijd een beetje haantje de voorste. En misschien denk je nou, als het echt om de heiligheid van God gaat, dan laat ik mijn broeder wel voorgaan. Ze bedoelen eigenlijk, want als die dan sterft, dan blijf ik lekker buiten schot. Ik bedoel, zo zijn mensen hoor. Nou, jullie niet, maar gunnigers, hier. Goed, leg de schuld maar op mij. Maar ik wilde zo graag duidelijk maken dat de Heere bedoelt, zou je met mij naar binnen durven? Zou je met mij naar binnen willen? Zou je met mij in het heilige der heiligen willen gaan? Stel je voor dat de Heer Jezus je nu vanavond zou uitnodigen om met hem naar binnen te gaan. Nou, dan denk ik dat je tegen iedereen zegt, ik ben ook een boffert, want de Heer Jezus heeft mij uitgenodigd om naar binnen te gaan. Hetzelfde voorrecht destijds aan Mozes gegeven, is nu vandaag aan ons gegeven. Jij en ik mogen naar binnen, langs een nieuwe en een levende weg, door het voorhangsel heen, dat is zijn vlees. Dat is een hele moeilijke. De uitleg is altijd, ja, dat voorhangsel is nu gescheurd en dus klopt niets van. Ik ben een beetje katterig op dat punt en een beetje fel misschien, maar ik vind het zo jammer dat we dat niet overnemen. U hoeft mijn inzicht niet over te nemen, maar het gaat hier in Hebreeën 10 om de tabernakel. Leest u zorgvuldig, de hele brief heeft het niet over de tempel, heeft het over de tabernakel. Heeft het eigenlijk over de grote verzoendag. Het is een parafrase op de grote verzoendag, de hele brief aan de Hebreeën. En het gaat nooit over die tempel. En hier staat ook niet door het gescheurde voorhangsel heen, dat is zijn vlees. Door het voorhangsel heen, dat is zijn vlees. Misschien als tussenzin. En het is een beetje negatief. Toen de Heer Jezus op het kruis van Golgotha die woorden zei, het is volbracht, toen scheurde het voorhangsel van boven naar beneden. Ik beweer dus niet dat dat voorhangsel niet gescheurd zou zijn, maar het gaat daarbij om de tempel die toen in Jeruzalem was. Nog preciezer, is er ooit een ark in die tempel geweest die toen in Jeruzalem stond? Nee, die was er niet. Die is niet meer gemaakt, die is niet in de zin gekomen, die is niet meer gezocht. Jeremia 3, nooit meer. Er was helemaal geen ark. Lees zorgvuldig. Heb u ooit gelezen vanaf Ezra Nehemia dat er één keer grote verzoendag is geweest? U leest het niet. Wel over het feest, wel het feest van de eerste. Alles behalve grote verzoendag. U leest er nooit iets over. Die is er nooit meer geweest. Iedereen roept aan, ja dat zal dan toch wel. Nou, dat kan wel. Zoals er ook nu Yom Kippur gevierd wordt ergens. Maar er is geen tempel en er is geen hoge priester die met bloed binnengaat. Het is gewoon een absolute feestdag. En je kunt op straat lopen omdat er geen enkele auto rijdt. We waren daar vorig jaar, oktober. Heel stil. De ark is er niet. De priesters hebben heel devoot gestopt elke dag. En ze zijn nooit één stap verder gegaan. En we hebben die priesters gezegd, wij willen niet dat hij kookt. De priesters, hè? De hoge priester en de priesters. Die hebben gezegd, nee, hij is het niet. Door Beelzebul. Daardoor doet hij het. En de priesters hebben diezelfde dag nog dienst gedaan. Nog preciezer. Het was 3:00 PM. En een van de priesters had dienst die dag. Was in het heilige. Stond bij het reukofferaltaar. En tot zijn gigantische schrik ineens een scheur van boven naar beneden. Nou, die is zich lam gesproken die dag. Precies op dat moment stond hij daar. Ik kan het bewijzen dat het dat moment was. En ik weet niet wat hij gedaan heeft. Ik denk dat hij naar de naaister gegaan is. En onmiddellijk het programma gebeld heeft met naald en draad voor u paraat of zo. Ik weet niet wat ze gedaan hebben. Maar God zegt op dat moment tegen die mensen, je stopt hier heel devoot voor dat voorhangsel, maar die achterzaal is leeg. Er is niks. Welk moment was dat, dat scheuren, toen hij zei, buiten de lege plaats, het is volbracht. Precies op dat moment. En vanaf dat moment worden we niet uitgenodigd om naar de tempel te gaan om te kijken dat de toegang tot God nu vrij is. Kijk daar! Scheur! De toegang is open. Het is vrij. Je mag naar binnen. Dit mag allemaal. Ik ken al die liederen hoor. Dat de toegang nu open is. Dat de toegang vrij is. Door dat voorhangsel heen. Maar de Heere God nodigt ons niet uit om naar die scheur te kijken. De Heere God nodigt ons precies het omgekeerde uit om buiten de lege plaats te gaan. En om zijn smaad te dragen. Daar moet je zijn. Niet meer daar in die tempel. Maar daar buiten de lege plaats. Daar heeft de Heer Jezus het werk volbracht. Daarom geloof ik ook niet dat het gescheurde voorhangsel. Dat dat de toegang is tot God. Dat is Gods demonstratie met alle eerbied. Dat wat ze daar aan het doen zijn. Zinloos is, leeg is, inhoudsloos is. En dat alle vromigheid daar wel aanwezig is, maar dat het niets is. Je moet bij hem zijn. Goed, daarom gaat het in Hebreeën niet over de tempel die daar toen was. Gaat het over de tabernakel die er vroeger geweest is. Het is heel belangrijk, denk ik, om dat onderscheid te hebben. Want nu wordt gezegd dat voorhangsel een beeld is van het komen van de Heer Jezus in het vlees. Er was geen enkele mogelijkheid om naar binnen te gaan voor jou en voor mij. Dat kon niet. Zonen van Aaron hebben dat geprobeerd. Ik zei het al aan het begin. Die zijn gestorven. Maar nu, omdat de Heer Jezus vlees en bloed heeft aangenomen. Omdat hij mens geworden is. Omdat hij hier op aarde gekomen is. Kunnen wij naderen. Door het voorhangsel heen. Dat is zijn vlees. Omdat hij hier geweest is. En zei, het is volbracht. Daardoor kunnen wij naderen. In ander verband heb ik wel eens iets gezegd over de onderlinge bijeenkomst niet verzuimen. Daar hebben ze mij vroeger mee om de oren geslagen en mij gedwongen om toch elke zondag naar een dienst te gaan. In de vakantie of weet ik veel wanneer. En of je het nu verstond of niet verstond, je ging gewoon omdat het moest. En Hebreeën 10, 26 zei, als je moedwillig zondigde, dan bleef er ook nog geen slachtoffer voor de zonde meer over. Ook. Dat werd nog feller. En het staat er niet. Zal ik het gewoon zeggen? Jij en ik, wij worden uitgenodigd door de Heer Jezus om met hem naar binnen te gaan. Kom maar. Geef je vrijmoedigheid niet prijs. Laten we elkaar aanvuren tot liefde en goede werken. Ik vroeg vandaag, kun je mij helpen met de verhuizerij? Maar aanvuren van goede werken is niet helpen bij de verhuizing. Dat is elkaar zeggen, ben je er nog geweest vandaag? Heb je nog genoten vandaag? Heb je nog contact gehad vandaag? En wat zei de Heer? Ja, dat zijn hele pijnlijke vragen. Misschien heb je... Ik was zo druk, ik was te laat en ik moest rennen en de trein en mijn werk en, nou, en de hectiek van thuis en de kinderen en weet ik veel. De hele zante kraam kan dan losbreken. Waar ben je nog geweest vanmorgen? Heb je nog contact gehad? De onderlinge bijeenkomst is samen met hem in het heilige der heiligen zijn. 1 keer per week, 10 uur 's morgens, zondag. Pover, hè? Ja, dan is dat heel pover. Elke dag, ja. 10 keer per dag, kan ook. Begrijp je? Het is samen met hem zijn waar hij zelf is. Waar de troon van God is. Waar je in de directe tegenwoordigheid van de Vader en de Zoon mag zijn. Waar je kunt genieten. Waar je zijn stem kunt horen. Waar je stil wordt. En waar je echt doordrongen raakt van, er is maar één nieuwe, één levende weg door het voorhangsel heen. Dat is zijn vlees. En omdat hij onze grote priester is, daarom kunnen we naderen. En elkaar aansporen. En dat des te meer als gij ziet dat de dag nadert. Ik heb vaker uitgelegd, ook in de samenkomst, ik dacht ook hier misschien wel in zo'n bijbelstudieavond, dat woord onderlinge bijeenkomst maar 2 keer voorkomt in de Bijbel. Dat is hier in Hebreeën 10 en in 2 Thessalonicenzen 2, 2 Thessalonicenzen 2 vers 1. Wij bidden u broeders met het oog op de komst van onze Heer Jezus Christus en onze bijeenvergadering tot hem. Dat is hetzelfde woord. Dan gaat het over de toekomst. Dan gaat het over onze bijeenvergadering tot hem. En je voelt het aankomen, hè? Dan gaan we naar hem. Dan zullen we zijn bij de troon van God. Dan zullen we in het heilige der heiligen komen. Dan zullen we de glorie van God. Precies, 2 Thessalonicenzen 2 vers 1. Onze bijeenvergadering tot hem. En het is hetzelfde woord als onderlinge bijeenkomst. Onze bijeenvergadering tot hem. Bij hem zijn. Wat gaat er dan gebeuren als hij het centrum is, als hij alles is, dan wordt het stil en dan wordt het fantastisch en dan horen we hem. Je knielt. Ik kniel neer en ik aanbid. Ik buig. Ik luister. Ik word stil. Ik denk dat al onze verhalen een beetje stoppen. En dat al onze grootsprekerij sowieso voorbij is. Ik bedoel, dat is absoluut over. Onze helden dichten die zijn dan al lang verstomd. We zijn knielend, we zijn biddend, buigend daar bij hem. Een prachtplek, heilige der heiligen. Ik hoop dat je dat plekje kent. Waar is die plek? Is dat een locatie? Gelukkig niet. Is het je binnenkamer? Ja. Is het je slaapkamer? Ook goed. Is het je garage? Ook goed. Ik heb wel eens heel ondeugend een aantal dingen gezegd, maar dat is niet ondeugend hoor. Als je heel druk bent en je werkt op alle mogelijke manieren, ik weet van mijn eigen jongere jaren, dat je alleen de wc nog had in je werk soms om even tot stilte te komen. Nou, ik durf het niet te zeggen en natuurlijk niet tegen collega's, maar voor mij was het het heilige der heiligen op dat moment. En de parkeerplaats daar, langs de A12 of langs de A1, Heilige der Heiligen, in de auto. Dankjewel, Heer, even met u alleen. Even met u praten. Even in, 's morgens, 's avonds. Je voelt aan, is dat de samenkomst van 10 uur op de zondagochtend? Nou, ook. Als het goed is, ook. Als het goed is, ook. Maar niet uitsluitend. Nooit. Dat zou heel pover zijn. Nog een keer datzelfde woord. Dat zou ontzettend jammer zijn. Dat zou verschrikkelijk arm zijn. Als je het alleen van dat moment moet hebben. Stel je voor dat er dan net een verkeerd iemand een verkeerd woord zegt. Een verkeerde richting inslaat of zo. Dan ben je het ineens weer kwijt. Goed, terug. Jij en ik mogen naar binnen gaan. En dat is het grote voorrecht van een gelovige. Als je dat niet wilt, zegt de brief aan de Hebreeën, dan ben je eigenlijk geen gelovige. Dan hoef je ook niet naar hem. Als je dat niet wilt, ja, dan zoek je het hier op aarde. Dan ben je iemand van beneden. Dan hoor je eigenlijk niet bij. Als je moedwillig zondigt, als je dit negeert, ja, dan is er geen leven. Dat kan niet anders. Dat is de taal van de brief aan de Hebreeën. Die is niet alleen hier zo, maar dat is ook in Hebreeën 6 precies hetzelfde. Soms is het heel bout, heel cru. Maar het is heel duidelijk, heel helder. Heilige der Heiligen, de ark van het verbond. Jij en ik, we knielen. En als je dat één keer gedaan hebt, ben ik je Heer Jezus. Ik wil u op de schouders nemen. Ik wil die draagbomen gebruiken om u door deze wereld te dragen. Ik wil mijn energie, mijn kracht ook geven aan dat getuigenis. Ik wil u laten zien. Ik wil u verheerlijken. Ik wil u groot maken. Heilige de Heilige wordt een plek van aanbidding. Wordt een plek van dankzegging. En hoe vaker je er komt, hoe minder jij zelf te vragen hebt. Eerst heb je nog hele lijsten. Heere, luister dus. Want ik heb een brief gekregen. En die moet ik toch maar eens even lezen. Want ik weet niet precies wat ik ermee moet. Mail. Rot mail soms. Sorry hoor. Hele klachten, hele scherpe, kritische dingen kun je allemaal via de mail versturen, van alles. Ook hele mooie dingen, hele bemoedigende dingen, maar toch. Maar dit geweldige contact samen met de Heer Jezus in de nabijheid van de troon van God, dat is het summum, dat is het. De glorie van God, de heerlijkheid van God, de aanwezigheid van Hem zelf is ja, zo bijzonder. Petrus en Johannes en Jacobus waren met de Heer Jezus op de Heilige Berg. Ik zei daar zo pas al iets over. Mozes en Elia verschijnen, praten met hem over zijn kruisweg naar Golgotha. Even kort door de bocht. Petrus zegt, Heer, laten we 3 tenten maken. Voor u 1, voor Mozes 1 en voor Elia 1. Ik vind het heel knap van Petrus. Waarom? Omdat hij niet voor zichzelf een tentje vraagt. Wij beginnen meestal bij onszelf. Heren, dat wij een mooie gemeente mogen, dat wij een plekje mogen, dat ik een plekje mag, dat ik, heeft hij niet gedaan. Dus niet Petrus iets kwalijk nemen, gewoon even laten staan. Hij heeft niet aan zichzelf gedacht. Nou, dat is een gigantische overwinning. Dat je niet aan jezelf denkt, maar dat je aan hem denkt, en aan Mozes denkt, en aan Elia denkt. De architect die daar op het Tabor een kerk heeft neergezet, heeft dat schitterend begrepen. Ik weet niet of je er ooit geweest bent, als het ooit komt. Het is een prachtplekje, maar aan de linkerkant een klein kapelletje. En dat is het kapelletje van Mozes. Daar ziet u in de schildering, een soort halfronde schildering, ziet u Mozes die de stenen tafelen krijgt. Aan de rechterkant ziet u ook een klein kapelletje, precies zoiets. Maar dan is het Elia op de Karmel. En in het midden, heel groot, met goud, de Heer Jezus zelf. Baluzzi is die architect. Die heeft het heel goed begrepen. Die heeft die 3 tenten gemaakt. Voor Mozes 1, voor Elia 1 en voor de Heer Jezus 1. Adembenemend. Je ziet het. Zelfs in het gebouw. En ik weet wel, u zegt, ja, het is weer een Rooms-Katholieke kerk. Ja. Vroeger was er ook geen andere. Sorry dat ik het zo zeg. Er was maar 1 kerk toen. En we hebben heel veel te danken aan deze Rooms-Katholieke heiligen, die toch geprobeerd hebben om iets van deze dingen neer te zetten. Nou, wees maar blij dat ze nog monumenten, noem het maar een monument, noem het maar een getuigenis, een gedenkteken hebben neergezet. En soms zo magnifiek, zo prachtig, gewoon ook wat de architectuur betreft, dat je er nog nu nog van kunt genieten. Goed. Toen waren ze daar. En Mozes en Elia hebben met de Heer Jezus gepraat over zijn kruis, zijn uitgang te Jeruzalem. En toen kwam die wolk. De Shechina kwam daar. Die wolk overschaduwde hem. Dat is diezelfde wolk. En daar ineens een stem. Hij is het. En ze zagen niemand meer. Ze zijn helemaal ontdaan. En als Petrus het later heeft over dat moment. Hij zegt toen van de luisterrijke heerlijkheid. Zulke stem tot hem klonk. En we waren daar op de berg. Ja, we hebben in die tijd er niks van gezegd. Maar dit is ons altijd bijgebleven. Daarom beijver ik mij het woord des Heren. Des te vaster. Het profetische woord uit te dragen. Daarom. Maar we hebben het gezien. We hebben zijn glorie gezien. Wat gaat er gebeuren als jij bij de Heer Jezus bent? Als hij zichzelf aan jou kan openbaren. Nou, precies hetzelfde. Je raakt er zo door gemotiveerd. Zo door aangevuurd. Dat je in vrijmoedigheid deze dingen ook uitdraagt. Vertelt, etaleert. Heilige der Heiligen is een hele bijzondere plek. Voor mij, maar ook voor jou. Ik wil nog graag de Heer danken. Vader, dank u wel voor dit jaar en het volgende kunnen doen. Dus wel een beker melk, dat bevalt mij persoonlijk heel goed. Maar vooral lezen. Lezen het woord van God. Je zult ontdekken dat het je schoon was, dat het je reinigt, dat je terugkomt, dat je bij de Heer Jezus uitkomt. Dat je zegt, Heer, ik heb de zorg niet vergeten. Ik ben nog steeds met broeder A of met zuster B echt verbonden. Ik heb die zorg nog steeds, maar ik wil die